Welkom bij de Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardewijk en vandaag is bij mij te gast wetenschapper en crisisverpleegkundige Bouke Koekoek. Bouke, leuk dat je er bent, hier in Leiden. Ik heb jouw boek gelezen deze week, De kwestie verwarde personen. Eigenlijk geen boekboek met veel kleur en plaatjes en casuïstiek, meer een studieboek. Maar ik las het en ik heb er echt veel van geleerd. Omdat het echt een inkijkje geeft in de wereld van geestelijke gezondheidszorg. Hoe wij omgaan met wat jij dan noemt verwarde personen. Mm-hmm. Een notie die je ook bekritiseert. Enerzijds vanuit de praktijk als crisisverpleegkundige. Anderzijds als je rol van lector aan mm-hmm. de politieacademie en de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Dus het is echt een boek van theorie en praktijk. Kun je zelf vertellen, wat beoogde je eigenlijk met het schrijven van dit boek?
Ik wilde eigenlijk wat licht werpen op een best wel beladen maatschappelijke kwestie. Waar heel veel media-aandacht de afgelopen jaren naartoe is gegaan. En waar natuurlijk wel vrij voor de hand liggende conclusies uit worden getrokken door veel mensen. Het gaat toch eigenlijk heel erg slecht met psychisch in Nederland. En er zijn toch wel heel veel ernstige dingen aan de hand. Dat aan de ene kant. En aan de andere kant wilde ik zelf ook meer van alle ingewikkeldheden begrijpen die er ontstonden door de discussie over wat dan op een gegeven moment is gaan heten verwarde personen. Tussen allerlei instanties, professionals, bestuurders en dergelijke. Dus ik wilde daar graag dieper induiken en meer van begrijpen zelf. En ook daarin proberen meer inzicht te krijgen, wetenschappelijk, praktisch, en ook weer met anderen te delen. Dat was eigenlijk de achtergrond.
Ja. Het is ook wel een kritisch boek. Mm-hmm. Je bekritiseert echt zowel de manier waarop we de kwestie framen, hoe we eigenlijk met taal en codes, bestuurlijke regels nadenken over afwijkend gedrag, over mm-hmm. mensen die niet sporen, mensen die ziek zijn, mensen die half crimineel zijn, mensen die allemaal in die categorie van verwarde personen vallen. Dus mm-hmm. je bekritiseert ook echt die taal. Waar zit hem dat precies in? Dat je zegt, die notie is te snel en die gebruiken we te snel. Er zit iets van een hype in.
Ja, de term is een soort van vergaarbak voor van alles en nog wat. De Nederlandse politie heeft die term eigenlijk niet echt moedwillig, maar wel in de praktijk geïntroduceerd door een bepaalde categorie te maken waarin je meldingen of registraties kunt opschrijven. Dan werkt het zo dat je in de praktijk met van alles en nog wat te maken krijgt. Allerlei dingen die vreemd zijn of die je niet begrijpt, en die schrijf je dan onder die code weg. En dat is op een gegeven moment een soort van gelijkgesteld in de gedachten van veel mensen aan mensen. He, dus zoveel meldingen of zoveel registraties, dat betekent ook dat er zoveel mensen zijn waar iets heel vreemds mee aan de hand is. En dat is eigenlijk een heel eigen leven gaan leiden. En is een heel discours geworden over wat is er toch allemaal aan de hand in Nederland, of met de opvang of met de zorg. En daarvan denk ik, daar maken we het onszelf eigenlijk heel erg moeilijk. Door zo'n vergaarbak te creëren. Nogmaals, niet echt met opzet, maar dat gaat dan zo in de praktijk en vervolgens rolt dat maar door. Dan maken we het onszelf ontzettend ingewikkeld, want dan gaan we het over een soort categorie van mensen hebben die eigenlijk helemaal niet als categorie bestaat. Er gaan heel veel verschillende mensen en situaties onder schuil. En als je dan daar iets over wil zeggen of daar iets aan wil doen, dan is dat veel te ingewikkeld.
Ja, geworden eigenlijk.
Ja. Dus dat wilde ik wat terugbrengen tot in proportie.
Want als je het terugbrengt tot proportie, van wat is dan iemand die dan wel eigenlijk in die categorie zou moeten vallen? Is dat, want in de media, als ik uitga van de media, dan denk ik bij verwarde personen echt aan de extreme gevallen.
Dus ja.
De mensen die gewelddadig worden,
ja.
De psychiatrische problematiek.
Iemand
die echt de orde verstoort, meermaals. Dus,
Ik denk dat de kern van de zaak is dat je, als je te maken krijgt met een vreemde situatie of met een dreigende situatie die je niet snapt. En als je dat dan vervolgens noemt een situatie met een verward persoon, dan weet je eigenlijk nog heel weinig. Dan weet je nog bijna niets over wat daar de achtergrond bij is. Het, kan natuurlijk iemand zijn die een ernstig probleem of een ernstige stoornis heeft en die dat al jaren heeft en die dan op een bepaald moment afwijkend gedrag of gevaarlijk gedrag heeft, kan. Het kan ook een eenmalig iets zijn wat zich in een hele lastige situatie voordoet. Het kan zijn dat er een paar dingen samenkomen in iemands leven, dat het opeens misgaat. Het kan zijn dat er een dat het iemand is die eigenlijk altijd al een heel ingewikkeld persoon is, maar meermaals in beeld komt met politie, maar misschien eigenlijk helemaal niet zo vreemd of afwijkend of ziek is, maar elke keer weer in problemen komt met zijn of haar omgeving. Dus er gaat van alles onder schuil. En als je daar wat mee wil, als je iets goeds wil doen, zeg maar, of wil helpen, of juist grenzen wil stellen, of beide, dan moet je snappen wat zit daar nou onder. Wat is nou het verhaal? Hoe moeten we dit begrijpen en hoe kunnen we daar dan mogelijk iets in doen?
Ja, en wie ook, hè? Want in jouw boek zie ik ook verschillende actoren in het beleidsveld. Bijvoorbeeld heel veel verwarde mensen komen eerst in aanraking met de politie. Ook dus als de ene burger zorg heeft over de andere burger, voordat het uit de hand loopt, dan wordt al snel de politie gebeld.
Ja, nou ja, dat is natuurlijk, het is best lastig om dat heel goed objectief vast te stellen. Het lijkt erop dat mensen nu sneller denken, ik moet de politie bellen als er iets vreemds met iemand aan de hand is. Je zou natuurlijk ook een of andere zorginstantie kunnen bellen of een of ander meldnummer over een zorgelijke situatie. Of je zou zelf naar iemand toe kunnen stappen. Maar goed, dat kan allemaal niet altijd en niet iedereen kan dat, wil dat, durft dat. Maar het lijkt alsof de laatste 5 à 10 jaar het gebruikelijker is geworden om de politie te bellen in bepaalde situaties.
Ja.
En dan kom je dus als burger met vreemd gedrag of afwijkend gedrag, onbegrepen gedrag, kom je als eerste de politie tegen. Op zich niet zo erg, want agenten zijn prima in staat om contact te maken en een eerste indruk te krijgen en na te denken van nou, wat nu verder. Maar goed, het is wel politie. En dat is natuurlijk toch altijd wat meer beladen dan als je gewoon met een burger of met een hulpverlener staat te praten.
Ja, ja. Je zou eigenlijk willen dat mensen zelf dat ook al meer oppakken. Dat beschrijf je ook mooi in je boek.
Mm-hmm.
Maar daar komen ze meteen al op.
Ja.
Is het nou zo dat er meer onbegrepen gedrag is gekomen in de afgelopen, zeg, 20, 30 jaar? Of is dat ook weer onderdeel van de hype, hoe wij daarover praten? Is het eigenlijk gewoon een constante factor?
Als je kijkt naar de historie, en niet alleen de historie van de afgelopen tientallen jaren, maar van misschien wel van vele honderden jaren, zijn er altijd mensen in de samenleving die er buiten vallen of die vreemd of raar of afwijkend gevonden worden. Dus dat is een constante. Wie dat dan precies zijn, dat verschilt ook per tijd. Momenteel vinden we natuurlijk heel snel mensen raar die complottheorieën hebben of allerlei ideeën hebben over hoe de wereld in elkaar zit. Dat is momenteel rondom corona een heel opvallend thema. Maar als je kijkt naar de geschiedenis, dan zie je dat mensen met psychische problematiek of ernstige psychische problematiek het altijd heel moeilijk hebben om een plek in de samenleving te vinden, erbij te horen. Maar dat geldt natuurlijk ook voor mensen met dementie of andere cognitieve problemen. Die vallen natuurlijk ook al snel erbuiten, maar die worden vaak weer wat meer opgevangen. Tenzij ze op straat lopen, dan vallen ze ook onder verwarde personen. Maar er zijn dus andere gedragingen die misschien veel meer situationeel zijn. Dat zijn niet per se mensen die hun hele leven lang patiënt zijn of die dement zijn of die onder invloed zijn. Maar ook, conflicten tussen mensen die uit de hand lopen en waarbij als er politie komt iemand zegt van voor mij hoeft het niet meer, als het zo moet dan steek ik mezelf neer bijvoorbeeld. Dat wordt ook al snel natuurlijk als onbegrepen gedrag gezien. God, het is gevaarlijk of dit is vreemd.
Ja.
En het is heel moeilijk om te zeggen, nou, er zijn dus meer mensen die afwijken. Dat denk ik eerlijk gezegd niet. Ik denk wel dat we dat in bepaalde situaties er sneller heftiger wordt gereageerd. En dat we daar als samenleving of als professionals ook wel snel iets van vinden. En vaak ook terecht. Maar dat we heel vaak nu denken dat we dat dan vervolgens kunnen of moeten oplossen.
Ja,
dat... En moeten veranderen. Of dat we daar met ingrijpen van buitenaf heel veel in kunnen betekenen. En dat kan niet altijd.
Maar ja, tegelijkertijd, je zou toch eigenlijk willen dat bijvoorbeeld demente mensen die dan nog wel naar de supermarkt gaan, dat is eigenlijk nog normaal. Je zou eigenlijk niet willen dat dat niet meer kan. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat mensen een zekere maakbaarheid verwachten. En dat medeburgers en je ouders, je buren wel helpen om iemand die dan onbegrepen is, een beetje coördinerend door het leven te krijgen. Zeker sinds we ook institutioneel in een raamwerk leven, ook wel de participatiemaatschappij genoemd. Mm-hmm. Waar je eigenlijk samen zoiets moet zien op te lossen. Omdat het ook niet zo makkelijk is om iemand ergens heen te sturen waar die goed verzorgd wordt.
Nee. Nee, let op, het gaat dus niet lang niet in dit soort situaties waarin mensen met politie in aanraking komen, gaat het dus lang niet altijd om mensen die ergens heen moeten om goed verzorgd te worden. Het gaat ook gewoon om situaties die zich voordoen.
Ja, ja.
En dat is een belangrijk onderscheid, dat je het niet, je hebt het over registraties, gebeurtenissen, fenomenen, incidenten. En bij sommige mensen zijn die eenmalig. Bij sommige mensen vinden ze 5, 10, 20 keer in een jaar plaats. Nou, dan weet je dat je een patroon hebt. Sommige mensen zijn het incidenten die heel klein zijn. Ja, bij andere mensen is het één incident wat gigantisch is, enorme impact heeft op de persoon zelf, omgeving, politie, hulpverleners, alles en iedereen. Dus het gaat van heel klein tot heel groot, van heel kortdurend tot zeer langdurig, van een zeer ernstige stoornis tot een klein situationeel conflict. En daar zit nou net de angel, dat je dat als je dat niet differentieert. Ja, dan ga je net doen alsof je het over een soort eenvormig probleem hebt en een eenvormig groep mensen waar je van alles en nog wat verstandigs one size fits all mee kan doen.
Ja.
En zo is het helemaal niet.
Nee, het is een mooie, analyse, ja. Ook omdat er dus een soort behoefte is om dat te controleren allemaal. Terwijl sommige van die dingen horen dus gewoon bij het leven. Zo nu dan zijn er incidenten. Mm-hmm. En als iemand vaker wat heeft, dan hoort dat er eigenlijk ook bij. Hè? Je wil wel risicomijdend zijn met elkaar, dus dat maakt het lastig. Je beschrijft ook in een van je hoofdstukken heel mooi hoe het zorgsysteem zelf een dynamiek heeft die met alle goede bedoelingen het onmogelijk maakt om maatwerk te leveren. En dan spreek je van de escalatieladder. Mm-hmm. Dat vond ik een heel aardige analyse, omdat je eigenlijk zegt van zodra het zorgsysteem wordt geactiveerd van een hulpverlener of een verpleegkundige tot en met een politieagent of een psychiater. Daar zit een escalatie in van specialisten die naar elkaar kijken. Mm-hmm. En die niet meer echt in staat zijn om holistisch te kijken. Wat jij net eigenlijk doet. Van ja, wat speelt hier nou eigenlijk? Hè? Want wat is het vlees dat we hier in de kuip hebben?
Ja.
Een soort elementaire schifting van dit is wel heel risicovol, dit is niet heel risicovol. Dat lijkt al mis te gaan. Mm-hmm. Ik schrok daar ook wel van. Kun je eens toelichten hoe je dat ziet, die escalatieladder, zoals jij dat noemt?
Ja, als je als individu met het zorgsysteem te maken krijgt, dan begint dat meestal heel klein. Dat begint bij bij de huisarts, dan krijg je een verwijzing wat naar iets verder. Of je begint bij het sociaal team, of je komt eventueel via politie, kom je in hulpverlening terecht. Dan is het vaak al natuurlijk al wel wat ietsje serieuzer, heeft het al wat zwaardere lading. Maar in principe begint dat klein. En dan hoop je dat als je bij een professional komt, dat jouw probleem, als je daaraan wil werken, want dat wil lang niet iedereen, hè, laten we wel wezen, maar stel je wil daaraan werken, dat op de een of andere manier dan opgelost kan worden met behulp van een behandeling of een medicatie of een begeleiding of nou goed, noem maar op. Op het moment dat dat niet lukt, dat dat niet aanslaat, dan is het voor zorgprofessionals heel erg lastig om een stapje terug te zetten en te denken, goh, zitten we hier nu wel op de juiste manier met deze persoon aan dit probleem te werken? Dus de neiging is dan van, goh, het lukt mij niet. Ik noem maar wat, ik ben, laat ik even mijn eigen vak nemen. Ik ben hulpverlener in de psychische zorg. Iemand komt met een bepaald probleem, we komen daar niet mee verder. Dan is de neiging heel snel om verder in die psychische zorg te gaan. En dan naar een meer gespecialiseerd iemand of een hoger opgeleid iemand die er meer mee kan. Of die meer van die problematiek weet.
De afdeling neurologie of zo?
Nee, niet afdeling neurologie, maar dat is in het algemeen ziekenhuis een ander medisch specialisme. Maar als ik in de psychische zorg stel dat ik als sociaal psychiatrisch verpleegkundige met jou aan de slag ben. We komen er niet uit. Ik moet jou doorverwijzen naar iemand die meer gespecialiseerd is in jouw problematiek. En dat kan een vakgenoot van mij zijn, maar kan ook een psycholoog of een psychiater zijn. Maar het kan ook een meer gespecialiseerde afdeling wat verderop zijn. En die afdeling zit dieper in het zorgsysteem. Het is voor professionals heel lastig om als ze merken van, goh, dit lukt niet, om dan een stap terug te zetten en denken, goh, zijn we hier nu überhaupt wel op de goede manier, Jelle en ik zijn op de goede manier bezig. Misschien zit het probleem ergens anders, of moeten we het langs een heel andere route aanvliegen. Nee, dat is lastig, dus wat we dan gaan doen is kijken, kan ik Jelle naar een, in mijn vak, meer gespecialiseerd persoon verwijzen die dat wel kan. Nou, als dat niet lukt, dan kun je steeds verder, dieper in dat systeem. En dan escaleert het in die zin dat je steeds specialistischer hulp krijgt, die steeds meer over een heel klein stukje van Jelle gaat en steeds minder over Jelle in zijn totale context. En daarmee dreig je eigenlijk het gewone leven steeds meer uit het oog te verliezen. En als het allemaal lukt, is het allemaal prima, hè? Want dan kun je weer terugschakelen en nou, beter, top, geweldig. Maar goed, we zien ook best wel wat situaties waarin dat dan niet lukt. En dan blijven we maar doorgaan. Dan zijn we eigenlijk steeds meer van hetzelfde aan het doen. En steeds meer van hetzelfde aan het proberen. Met steeds meer hulpverlening. Steeds zwaardere inzet. En ook hogere risico's dan. Hogere risico's op schade ook. Door juist die behandeling.
Ja. Maar eigenlijk wil je meer generalistische analyse hebben dus. Van zo'n zorgverlener. Die meer vanuit de leefwereld denkt. En niet te snel eigenlijk medicaliseert.
Ja. Ja, maar je hebt dus mensen nodig die moeten ook kunnen medicaliseren als nodig is. Hè?
Ja, ja.
Ik ben niet iemand die zegt van ja, niks is psychisch of niks is een medisch probleem. Het is alleen heel moeilijk als jij als professional in dat systeem werkt.
Ja.
Om ook een beetje op die rand van andere verklaringsmodellen te kunnen blijven staan.
Maar kun je dat eens uitwerken? Wat is dan een ander verklaringsmodel? Want dat is eigenlijk een niet-professioneel verklaringsmodel dan, waar je op hint.
Ik zit te denken. Wij krijgen bij de crisisdienst heel veel mensen aangemeld die suicidaal zijn. Ja. Die dus een eind aan hun leven willen maken. In ieder geval, dat hebben zij gezegd tegen mensen om zich heen, of tegen de huisarts, of zijn met politie in aanraking gekomen, of maatschappelijk werk, andere GGZ-professionals. En dan wordt aan ons gevraagd, willen jullie de suicidaliteit beoordelen? Nou, dan ga je met iemand in gesprek. En als je daar met een bepaalde bril instapt en denkt, goh, suicidaliteit, dat is eigenlijk altijd een symptoom van depressie bijvoorbeeld. Of dat is iets wat kan horen bij een psychose of bij een ander soort stoornis. Dan zit je eigenlijk in dat gesprek, ben je op zoek naar de stoornis achter de suicidaliteit. En mijn ervaring is, als je in de crisisdienst gaat praten met mensen over waarom ze suicidaal zijn, dan ga je een heel leven en een hele context van mensen horen waarom dat zo is. En heel vaak, ja, ik durf wel te zeggen 95 van de 100 keer, kan ik dat verhaal, of misschien wel 99 van de 100 keer, kan ik dat verhaal en waarom ze dan suicidaal zijn, dat kan ik snappen. En dan is mijn verklaringsmodel meer, goh, wat is er allemaal gebeurd en hoe zit je zelf in elkaar, hoe reageren andere mensen en misschien wat heb je ook voor kwetsbaarheid psychisch, wat maakt dat je op dit moment denkt, ik ben wanhopig, ik moet eruit stappen. Maar als je, dan kun je met elkaar een verhaal maken daaromtrent. Dat is een heel ander verhaal dan als je zegt, oh, ja. U bent suicidaal, u bent ook somber, u heeft al een tijdje weinig gegeten, u bent depressief, u bent ziek.
Ja.
Nou, wat er dan gebeurt is dat er een soort, ja, dan ontstaat er een soort categorie of een probleem. Wat eigenlijk voelt als iets wat je van buitenaf overkomt, waar je ook weinig grip op hebt. En waar je dus veel minder ook misschien mee kan. En let wel, hè, wij zien ook mensen met een ernstige depressie. En dat betekent dat we gewoon mensen medicamenteus behandelen of dat we heel gericht op een depressie aan de slag gaan. Maar je bent wel in eerste instantie, ga je in de breedte zoeken, wat zou hier kunnen zijn?
Ja.
En dan zien we toch heel vaak dat er vanuit allerlei interacties of familieomstandigheden of dat je kunt snappen waar die suicidaliteit vandaan komt. En als het je samen lukt met die ander om daar een soort betekenis aan te geven, dan dan heeft de ander ook veel meer zoiets van, oh, oké, ja, 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 goh, nou, daar kan ik misschien ook wat aan doen, of ja, dat moet ik dan accepteren, of ja, dan ben ik toch eigenlijk heel boos op die ander, of nee, dat, maar dat is heel anders dan, er is een ziekte.
Ja, dat is wel mooi hoe je dat zegt. Dus dat is eigenlijk meer een persoonlijke, narratieve benadering.
Ja, ja. En ik denk dat, kijk, professionals, zorgprofessionals, worden natuurlijk ontzettend gesocialiseerd in het denken volgens bepaalde modellen. Waar ik zelf ontzettend veel van geleerd heb de afgelopen jaren, zijn mensen met eigen ervaring, ervaringsdeskundigen, die dat ook goed kunnen verwoorden. Dat kan ook lang niet iedereen. En dan merk ik dat ik eigenlijk in de benadering die ik misschien al als professional al heel lang probeer te hebben, eigenlijk best heel dicht aan zit tegen de manier waarop veel mensen zeggen dat ze het prettig zouden vinden om in gesprek te zijn over problematiek.
En komt dat door de erkenning die je mensen geeft, dat je ze ziet staan, dat je tijd voor ze neemt en de mensen zich gekend weten? Is dat heel belangrijk daarin?
Ja, ik denk dat dat wel ook echt een hele belangrijke is, ja. Ja. En dan is het natuurlijk niet kennen als van, goh, ja, ik snap het. En ja, dat is ook heel moeilijk. Wat ik vroeger zelf altijd heel veel deed, zeg maar steunende woorden spreken.
Ja.
Maar die helpen niet per se. Ik heb gemerkt dat het vaak veel meer helpt om juist door te vragen, ook op pijnlijke dingen, vanuit de wens om de ander beter te snappen. En die zegt dan, ja, nee, maar dat bedoel ik niet helemaal. Oké, dan zet je stapje terug, zoek je verder en dan probeer je er zo verder in te komen. En dan zie je vaak dat er zich een soort van gezamenlijk verhaal ontwikkelt.
Ja, ja. Maar er zit ook wel een zekere strengheid in je boek, hè? Een soort van, ik hoorde ook wel een Bouke die wat meer denkt vanuit gedisciplineerd leven bijvoorbeeld om je om mensen bekommeren. Maar ik kan me voorstellen als jij met zo iemand praat dat je ook zegt, nou ja, gek hè, dat moet je ook niet doen of zo. Hè? Is dat zo? Heb ik dat goed?
Dat gebeurt wel, ja. 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 Maar,
nou ja, het hulpverlenersyndroom, om maar even zo te noemen, is natuurlijk wel precies dat altijd maar mensen aandacht geven in de hoop dat je iets repareert, maar misschien ook te veel op de zachte kant.
Ja, ik denk dat je door streng te zijn of door stevig te zijn, laat ik het zo zeggen, dat je mensen ook ontzettend veel kan geven.
Ja.
En ik heb, nou ja, goed, ik heb tijdens mijn promotieonderzoek, is alweer een tijdje terug, maar toen deed ik onderzoek naar zogezegd moeilijke patiënten. Mensen die moeilijk worden gevonden door hulpverleners in de psychische zorg. En toen heb ik een heel stel mensen die dus als moeilijk te boek stonden, heb ik geïnterviewd. En heel veel daarvan zeiden van, ja, ze zitten maar gewoon een beetje met je mee te babbelen. En ze van, ja, ja, god, jongen, jongen, ja, poe, poe, poe. En zegt, daar heb je dus helemaal geen zak aan. En er was een, dat is wel grappig om te vertellen, er was een collega van mij destijds die ik zelf ontzettend hard en streng vond. En die kende ik, nou, die toevallig was die geïnterviewde persoon, die kende die haar ook vanuit een heel andere context. En die zei, ja dat was wel, ik vond eigenlijk helemaal geen leuk mens, maar ik had er wel ontzettend veel aan.
Ja,
toen ben ik daar toch heel anders over gaan nadenken. En dacht ik toch, ja, dat, blijkbaar is dat, is alleen maar lief en aardig zijn, is niet per se ondersteunend. En dat denk dat je, dat jij en ik, dat we dat uit ons eigen leven ook kennen. Soms heb je mensen nodig die zeggen, hey,
ja,
makker,
ja,
kom op.
Je wilt peper in je reet.
Ja, maar ook mensen die je dan zien, hè. En dat is niet zozeer van, we gaan hier de discipline uitvoeren die hier in deze groep of samenleving sowieso geldt. Nee, die gaan naar jou persoonlijk toe en die zeggen, Jelle, ik denk dat jij best wat meer kan dan wat je nu doet. Klopt dat, jongen? En dan denk jij bij jezelf, ja, eigenlijk is dat wel zo.
Ja.
Nou, maar dan is het, eigenlijk is het dan maatwerk.
Ja. Ja, boeiend hoor. Nou, weet ik dat jij ook zelf graag de parallellen trekt met andere sectoren en andere maatschappelijke kwesties. Je noemde al even corona. Mm-hmm. Ik heb ook een stuk van je gelezen in Trouw over de toeslagenaffaire.
Mm-hmm.
Laten we daar toch even beginnen. Van, ja. Hoe zie jij de dynamiek, ook de escalatieladder zoals jij dat dan noemt, hè? Dus het systeem van hyperspecialisatie, waarbij professionals eigenlijk, ondanks dat ze dat graag zouden willen, niet meer een narratieve persoonlijke benadering hebben, die toch streng is. Die hebben ze een soort op hol geslagen professionalisering.
Mm-hmm.
Kun je eens toelichten hoe je dat dan bijvoorbeeld ziet in die toeslagenaffaire?
Ja, dat is best een stap, hè? Maar,
is een stap, zeker.
Ik begrijp je vraag. Ja. ik heb het ergens achter in het boek heb ik het over het over het sociaal contract wat we hebben in Nederland. Daar gaat de laatste tijd ook iets meer over. Die term komt nu wat vaker langs, maar Kim Putters van het Sociaal Cultureel Planbureau heeft hem een jaar of 4, 5 geleden volgens mij voor het eerst wat serieuzer geïntroduceerd. Het is natuurlijk geen nieuwe term, maar er wordt weinig over gesproken. Ik heb in deze kwestie, hè, rondom die verwarde personen, onbegrepen gedrag, heb ik het sociaal contract omschreven als: er is iets met een burger aan de hand. Er is een probleem, of een maatschappelijk probleem, of een overlastprobleem, whatever. De burger meldt zich dan bij een professional. Die professional die gaat dat probleem oplossen. Dat is een expert. Die gaat via een methode of een technische route gaat die dat in orde brengen. Wij verwachten dan dat dat ook verder helemaal prima en foutloos gaat gebeuren. Iedereen werkt goed met elkaar samen. Gaat helemaal goed komen. We verwachten eigenlijk ook dat dat gefinancierd wordt vanuit algemene middelen. Zeg maar dat de overheid of wij met elkaar daarvoor betalen. Maar vervolgens gaat die overheid natuurlijk ook van ons terugvragen of van die professionals terugvragen. Inzicht, controle, gebeurt dat ook allemaal op de goede manier? Mm-hmm. En als dat vervolgens niet gebeurt, dan ontstaat er in de media, maar ook zeker politiek, ontstaat er heel veel heisa over dingen die verkeerd gaan. En natuurlijk gaan er dingen verkeerd. Dus er gebeuren incidenten en instellingen of professionals of experts blijken niet precies dat te hebben kunnen leveren wat ze aanvankelijk bedacht hadden of gehoopt hadden of beloofd hadden. En dan komt er een heel circus op gang van beschuldigende vingers en dergelijke. En dan gaan we weer eigenlijk heel snel terug naar het begin. Dan gaan we dus onze standaard oplossing: meer experts, meer professionals, meer geld, meer toezicht, meer controle. Nou, dat is ook een soort van escalatie, denk ik. Want dat, als je dat maar blijft doen, dan wordt het steeds omvangrijker en ook steeds minder goed werkbaar. En als ik kijk naar de toeslagenaffaire, ik moet eerlijk zeggen dat ik weet er nog niet alles over in detail van. Ik ben er nog een zeer interessant boek over aan het lezen, met wel heel veel detail. Maar als ik daar een beetje de contouren van zie, dan zie je volgens mij dat patroon daarin terug. Er is iets of een probleem, iets met de burger, met toeslagen. Dat willen we gaan oplossen via de Belastingdienst. We hebben bedacht dat zij dat kunnen. Ze moeten dat zo heel snel en heel goed allemaal gaan doen. Vervolgens wordt er gezegd dat kan niet, maar nee, het moet toch. Kop over kop moet er van alles gedaan worden. Er worden systemen ingericht die niet werken, et cetera, et cetera. Dan waarschuwingen worden in de wind geslagen, want het moet gebeuren en het moet opgelost worden. En dat dat loopt dan op een zeker moment loopt dat scheef. Nou goed, en dan is het dus een jarenlange opstapeling van steeds kleine escalaties of steeds verder opbieden. En er wordt dan een enorm grote kwestie die in één keer ontploft.
Ja, terwijl de context waarin het gebeurt, de burger die een toeslag moet aanvragen, dat lukt niet, vergeet het. Of is er gewoon onverschillig over, lukt het niet om in te loggen met DigiD, soms is het ook heel plat. Mm-hmm. Dat is helemaal uit beeld geraakt.
Ja, dat is helemaal uit beeld geraakt. Ja. Ja,
maar dat is dan misschien een belangrijke parallel dan met jouw onderzoek naar onbegrepen gedrag in de zorg en mm-hmm. wat je dan ziet in de toeslagenaffaire. Dat de context waarin gewone burgers functioneren en waarin dingen niet lukken, niet maakbaar zijn, misschien mm-hmm. is dat het wel, mm-hmm. die is niet realistisch in beeld. Daar wordt geen...
Ja, kijk, nogmaals, ik ken de details niet, want ik denk dat er met zo'n groot fenomeen als de toeslagenaffaire gaat natuurlijk ontzettend veel achter schuil. En ook allerlei technische en praktische kwesties en problemen en beslissingen. Dat zijn er natuurlijk duizenden geweest in de loop der tijd. Maar het klinkt alsof, alsof daar de afstand tussen de burger en het systeem zodanig groot is geworden. Dat die twee kanten elkaar helemaal niet bereiken. En dat er ook signalen over en weer niet opgevangen worden.
Ja.
Maar dat is ook moeilijk, hè? Een belastingdienst is natuurlijk geen hulpverlener, om maar eens even de parallel te trekken. De belastingdienst is echt een totaal ander instituut. Maar als je dan kijkt wat daar vanuit de samenleving, met name vanuit de overheid, van verwacht wordt, namelijk dat zij wel iets heel tamelijk maatwerkachtigs met burgers gaan doen, ja, dan weet je niet of die verwachting überhaupt waar te maken is.
Ja, en dat heeft ook iets te maken dus met het meer algemene thema van een sociaal contract.
Mm-hmm.
Je zegt ook ergens, als ik het goed heb onthouden, van de verwachtingen van de burger zijn eigenlijk heel hoog.
Mm-hmm.
Van de staat dus, waar mm-hmm. ze een impliciet contract mee hebben. En andersom heeft de staat misschien helemaal niet zulke hoge verwachtingen van zichzelf. Wel een hoog, zeg maar, oh, can do, dat gaat ons wel lukken.
Mm-hmm.
Meer geld, meer experts en we gaan het varkentje wassen. Dus mm-hmm. een onrealistisch beeld van zichzelf.
Mm-hmm.
Dus je zou eigenlijk willen dat burgers wat de verwachtingen temperen en niet alles aan de overheid overlaten. Hè? Dus proberen meer zelf dingen te regelen. Dat is dan bij de toeslagenaffaire niet echt een oplossingsrichting, maar in de zorg natuurlijk wel. Hè,
mm-hmm.
Proberen mm-hmm. dingen meer met je netwerk op te lossen.
Mm-hmm.
Wat de overheid trouwens ook graag wil. Hè.
Ja. Ja.
Dus in die zin is dat ook weer onderdeel van het nieuwe sociale contract.
Ja.
En dat moet ook kunnen, schets jij ook eigenlijk. Hè, van, want daar zit wel maakbaarheid.
Ja.
En aan de andere kant zit er toch ook een stevige kritiek in op de professies en de overheid die aan zelfoverschatting leiden. Dat niet echt doorhebben. En ondertussen al maar meer geld uitgeven.
Ja, ja. Ja. Ja, het is natuurlijk echt een ingewikkeld verhaal. Waarbij ik zelf eigenlijk niet zozeer de. Er zitten verschillende partijen in. Waarbij denk ik dat burgers eigenlijk. Dat wij inderdaad best wat verwachten. Als ik alleen al kijk naar. Wij spreken de evolutie van mijn vaste telefoon naar een mobiele telefoon naar een smartphone. Wat er in 20 jaar daarin bereikt is. Dat is natuurlijk gigantisch. Wat je op dit moment technologisch met dat kleine apparaatje kan. Is onvergelijkbaar met 20 jaar geleden. Een dergelijke progressie. Die hebben wij absoluut niet in de psychische zorg of in de sociale zorg of in de jeugdzorg. Daar staan we er min of meer hetzelfde voor. Of misschien wel iets slechter of ietsje beter. Of weten we niet zo goed dan 20 jaar als 20 jaar geleden. Dus dat houdt helemaal geen gelijke tred met een aantal andere innovaties die in de samenleving of in ons leven plaatsvinden. Dus dat volgens mij zit daar wat discrepantie. Waardoor we denken, god, dat zou nou toch ondertussen, bedoel, die ICT-systemen in die zorg, die zouden toch nu ondertussen ook wel eens zo goed kunnen werken als mijn iPhone of Samsung. Maar dat is niet zo. Maar we blijven dat wel hopen. En er zijn ook steeds weer allerlei professionals die zeggen, ja, maar nu gaan wij het wel voor elkaar boksen. Want we hebben iets nieuws bedacht of we hebben een nieuwe technologisch iets. Of we hebben een nieuwe interventie verzonnen of we hebben iets uit het buitenland gehaald. En dat is echt heel erg goed. En dan denk ik dat de overheid, hè, dat is natuurlijk heel, heel breed geformuleerd, maar dat die daar regelmatig zoiets bij heeft van, nou ja, als die experts dat nu denken te kunnen gaan doen, laten we dat dan toch maar proberen te ondersteunen, proberen te financieren. Wie weet lukt het dit keer wel.
Ja.
En zo zit je met elkaar denk ik wel in een cyclus waarin je elkaar een beetje blijft opjagen.
Ja, stress en, krijgt, maar ondertussen niet echt presteert.
Nee, en wat daarin het lastige is dat we met onbegrepen gedrag heb je soms hele zware middelen nodig, maar soms ook hele lichte middelen. En dat voorbeeld wat ik net gaf over suicidaliteit, dat vraagt dat je een goed gesprek met iemand kan voeren. Maar het vraagt in wat daarna moet volgen, niet in allerlei hele ingewikkelde psychologische interventies en allerlei hele speciale of zware zorg of bescherming of medicatie of wat dan ook. Dus het is steeds weer zoeken naar, kun je het klein houden? Kun je het met elkaar in de sfeer van de interpersoonlijke contacten of ondersteuning, kun je er misschien uitkomen?
Ja.
Maar dat vinden we, dat klein houden, dat is volgens mij lastig. Omdat we aan de ene kant merken, we krijgen het maar niet opgelost. En dat er aan de andere kant zo'n idee is van, het zou toch, net als met onze technologische vooruitgang, zouden we dit vakje toch moeten kunnen wassen.
Hoge verwachtingen, lage tolerantiegrens.
Knallen, ja, proberen. Ja.
Bouke, misschien tot slot nog even de stap naar een andere casus die van het coronabeleid. Je noemde wel even de verwarde personen die Hoe we kijken naar mensen die complottheorie geloven. Of
ja.
Vermeende complottheorie. Kun je eens wat accenten leggen in het huidige coronabeleid vanuit jouw ervaring in het zorgbeleid? Wat valt jou op daaraan?
Ik denk dat de parallel is met, noem het dan maar even de kwestie verwarde personen. Dat het ook met name rondom het de aanpak van corona, dat het ontzettend moeilijk is om serieus met elkaar in gesprek te zijn. Dat vind ik eigenlijk echt het belangrijkste probleem. Ik weet ook niet precies wat er wel of niet moet gebeuren. Ik weet niet precies wat wel of niet wijs is. Er zijn hier ook in de uitzendingen zijn verschillende mensen geweest die daar veel duidelijker, krachtiger ideeën over hebben. Maar wat mij het meest dwars zit, is dat de dialoog over andersoortige oplossingen dan focussen op het voorkomen van overlijden en focussen op het voorkomen van volle ziekenhuizen, dat een dialoog daarover maar niet op gang komt. En dat het lijkt, en nu horen we de laatste 2 maanden, horen we natuurlijk veel meer verhalen over sociale schade, economische schade, psychische schade en dergelijke. Maar dat speelt natuurlijk al vanaf maart 2020. Ik maakte me in de eerste weken daar al druk over. En het verbaast me dat zelfs nu een jaar later, dat een echte dialoog daar toch nog steeds niet over op gang is gekomen. En daar zit, naar mijn idee, een beetje diezelfde, datzelfde idee in, zoals van rondom die verwarde persoonlijke kwestie van laten we cijfers aanpakken, probleem oplossen, ja. Opbergen, hup, inzet, ja, weg, we gaan het doen. Maar echt goed kijken van, is dit nu... Ja. Is dit de goede aanpak? Mogen we hier echt over met elkaar in gesprek? Ja,
geclaimd door de superspecialisten eigenlijk. Die zeggen van,
ja. Ja,
wij begrijpen een klein facet van het probleem, namelijk een deel van het virus. En wij gaan beleid ontwikkelen om de hele maatschappij toch te veranderen eigenlijk in een laboratorium.
Ja. Ja.
Vanuit een zekere angst voor de dood en de angst voor het niet onder controle krijgen.
Ja.
Een behoefte aan maakbaarheid.
Ja. Met alle respect voor de mensen die heel veel van hun vak weten, denk ik dat het schadelijk is dat er zoveel hypergespecialiseerde mensen zo krachtig adviseren aan onze regering.
Ja, en de context van ons leven uit beeld raakt. Maar dat is dan meer de context van hoe jongeren bijvoorbeeld leven of wat de rol van school is.
Ja, bijvoorbeeld, ja. En het is nou eenmaal een... de aard van het beestje om als superspecialist vooral naar een heel klein stukje te kijken en daar heel erg goed in te zijn. Ik bedoel, dat heeft iedereen, dat geldt ook voor mijn eigen vak, geldt dat ook. Voor mijzelf geldt dat ook, dat ik vooral op bepaalde dingen gefocust ben. Maar ik denk met dit soort enorme maatschappelijke kwesties dat je aan de samenleving, aan jezelf verplicht bent om daar een breed perspectief te nemen, hoe lastig dat ook is.
Ja.
En dat vind ik kwalijk, dat het perspectief smal is.
Ja.
En dat zien we natuurlijk vaak. Ik bedoel, op dit moment is het in de toeslagenaffaire is het perspectief natuurlijk ook heel smal. Bij de kwestie verwarde personen is het perspectief gelukkig wat verbreed in de loop der tijd. Maar was het aanvankelijk ook heel erg gericht op gevaar, hele gevaarlijke mensen, ernstige incidenten. Nou ja, dat is wat verbreed. Maar in de corona-aanpak is er wel veel geluid, maar is er weinig dialoog over die echte verbreding nog steeds.
Ja, dat baart mij ook zorgen hoor. Nu, daarom hebben we ook de Nieuwe Wereld onder andere. Je zei even van, ja, als crisisverpleegkundige had ik eigenlijk meteen in de eerste 2 weken al zorgen over, over het coronabeleid. Dus jij ziet echt ook hoe de wereld van corona ook andere mensen nu eigenlijk veroordeeld om bij jullie op de afdeling geestelijke gezondheidszorg terecht te komen?
Nee, dat was niet. Mijn grootste zorg was niet. Natuurlijk, in het begin was het razendspannend, hè, overal. Wij dachten ook van, goh, misschien gaan wij een enorme toevloed aan mensen in crisis krijgen. Nou, dat is eigenlijk, laten we heel eerlijk zijn, we hebben daar niet heel veel van gemerkt dat er corona gaan. Ja, eigenlijk hadden we minder werk, want de huisartsen die waren grotendeels met corona bezig en veel minder met psychische problematiek. Dus die verwezen minder door. Maar juist ging het mij om dat gewone leven. Op het moment dat kinderen niet meer naar school gaan, mensen niet meer naar hun werk gaan, dat mensen elkaar niet kunnen spreken, dat ze niet kunnen ontspannen, dat mensen veel minder gaan verdienen of geen geld meer verdienen of geen aanspraak meer kunnen maken op sociale steun, omdat ze elkaar niet mogen zien of dat mensen niet dicht bij elkaar durven komen. Dan haal je ontzettend veel sociaal cement, trek je uit de samenleving.
Ja.
En daar had ik vanaf het eerste moment grote zorgen over.
Ja.
Bijvoorbeeld ook over kinderen in huiselijk geweldsituaties of sowieso mensen in huiselijk geweldsituaties. Wat gebeurt er als iedereen de hele tijd binnen op elkaar zit?
Ja.
En dat je niet meer overdag naar school kan, waar het dan hopelijk veiliger is dan thuis. En waar andere mensen ook nog een beetje naar je kijken. En vooral die zorgen.
Ja. Bouke, we zijn aan het eind van het gesprek gekomen.
Ja.
Dank dat je hier was bij De Nieuwe Wereld. Ik kan iedereen aanraden het boek De Kwestie Verwarde Personen te lezen als je geïnteresseerd bent om vanuit één specifieke casus, want dat is wel, het is echt de hoek van de geestelijke gezondheidszorg, wat wil leren over hoe ons beleid werkt, hoe het sociaal contract, de verhouding tussen overheid en burger functioneert en wat daar in de macht eigenlijk van de professional is, wat daarop valt aan te merken. En tegelijkertijd ook, ja, het is natuurlijk een goed bedoeld beroep vaak. Belangrijk dat ze er zijn, professionals.
Ja.
Maar ze escaleren. Dat ligt nog niet eens aan de mensen zelf. Hè? Het is meer de systeemdynamiek.
Ja.
Dank.
Ja, graag gedaan.